Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 22e psalm, het 4e en het 7e vers. Al wie mij ziet, bespot mij. En zij rukken aan met opgesperde mond. 4 en 7 van 22. Vanavond uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15, beginnend bij het 33ste vers. Marcus 15, de versen 33 tot en met 47. En als de zesde uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En ter negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine, en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijke raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was, en de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouwen was, en hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. Gemeente, wij doen vanavond ook belijdenis van ons geloof. En wij doen dat in de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis in het 21ste artikel. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting daarop het 9e vers van Psalm 69. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Artikel 21, wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volkomen genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadiger is gerekend, en als een kwaadoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of te versieren om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Vanavond naar het evangelie, zoals we dat in het zojuist gelezen schriftgedeelte vinden. En dan de versen 42 tot en met 45. Markus 15, de versen 42 tot en met 45. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. En de hoofdman over honderd tot zich geroepen hebbende vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, u hebt ons vandaag gespaard en u brengt ons aan de avond van deze dag in uw huis. Hoe onze dag ook geweest mogen zijn, Heere. Sommigen van ons hebben gewoon ons dagelijks werk moeten doen, anderen hadden een dag vrij. Maar hoe onze dag ook geweest mogen zijn, we mogen vanavond onder het evangelie verkeren. We zijn hier mogen komen en ook degenen die met ons meeluisteren en die aan ons verbonden zijn en samen met ons deze kerkdienst meemaken, zij eveneens mogen onder het evangelie van de Goede Vrijdag verkeren. Al is het dan een gewone dag, heren, geen bijzondere zondag, maar een gewone vrijdag. Toch is het een vrijdag met een bijzonder karakter en een bijzondere naam. Dat kunnen we van de andere vrijdagen niet zo zeggen, heren, dat het goede vrijdagen zijn. Trouwens, hoeveel dagen in ons leven zijn er waarlijk goed? Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens, zo heeft Jacob een keer gezegd tegen de koning van Egypte. En hij had het ondervonden ook. Dat de dagen soms inderdaad moeilijk kunnen zijn en zwaar. En dat de zorgen ons kunnen drukken. En ach, Heere, onze dagen zijn toch eigenlijk allemaal kwade dagen, omdat het kwaad niet alleen maar van buitenaf tot ons komt, maar omdat het kwaad in ons zit en wij het meedragen. En het ons altijd aankleeft bij wat we ook doen en bij wat we ook beleven. Of het vreugde of droefheid is, Heere, dat zijn dan ook nog maar de uiterlijke dingen. Maar in ons hart woont het verderf. En dat is er niet uit. Als we uw genade hebben leren kennen en als wij vrede hebben gevonden in het bloed des kruises en als wij weten van de verborgen omgang met God. Heren, want dat is ook niet onafgebroken. Zeker dan komen er ook goede dagen in een mensenleven. Als we dat mogen ondervinden, het is mij goed nabij God te zijn. Als we dat mogen ondervinden dat het waar is wat de dichter van zichzelf zei. En als we het hem in het geloof mogen nazeggen, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dat denken van u aan een zondaar, Heere, dat alleen al kan zo goed, zo groot, zo rijk, zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk zijn. En zo zijn er inderdaad dan door uw genade in het leven van degene die u kennen toch ook goede dingen, te midden van al het kwaad en van al de ellende en de zorgen en de moeite en de zonde, waar ze ook kennis aan dragen. En toch, Heere, de dag waarop we vandaag kerkdienst houden, de dag die we vandaag beleven, op zichzelf is het een gewone vrijdag, maar we denken terug aan die vrijdag zo lang geleden. En dat was toch echt de grootste goede dag die er in deze wereld na de val in het paradijs ooit is geweest. De dag waarop gij, Heere Jezus, hebt kunnen zeggen, het is volbracht. Dat had nog nooit eerder iemand kunnen zeggen. Dat had u, o grote God, ook nog nooit kunnen zeggen. Want het was nog nooit volbracht. Maar toen wel, toen dat bloed van het heilige lam vloeide op Golgotha. En toen hij de prijs betaalde. En toen hij zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opofferde. En toen aan uw recht voldaan is. En toen Satans kop verslagen is, toen was er alle reden om te zeggen, en zie, het was zeer goed. O God, wij danken u voor die vrijdag, voor die offerdag, voor die dag waarop het betaald is voor alle die u vrezen. Zo betaald dat zij er geen stuiver aan hoeven toe te voegen. Zo betaald dat uw recht volledig bevredigd is. En dat zondaren u op kosten van die ene borg eeuwig zalig mogen zullen worden. Heren, we danken u ook voor het evangelie van die dag dat u ons ook vandaag nog laat verkondigen. Laat het ons niet onberoerd laten, Heren. Laat het ons niet voorbij gaan. Laat het niet bestaan uit klanken die we horen en die we al eens vaker gehoord hebben, maar die ons vaak zo weinig zeggen. Maar laat dat woord van u ingang vinden in onze harten. En wilt gij er door uw heilige geest getuigenis aangeven. Het is voor Jozef van Arimathea toen ook een goede dag geworden, Heren. Hij had andere dagen in zijn leven gekend. Dagen van innerlijke strijd en van innerlijke onzekerheid. En van bestrijdingen, van aanvechtingen, van zorgen, van twijfel en van wanhoop en van ongeloof. Maar toen brak het allemaal door, toen brak hij door alles heen. En toen werd het zo goed in zijn leven, Heren, tussen u en hem, dat hij de vrijmoedigheid kreeg om zelfs naar Pilatus te gaan. Heren, die wondere ervaring waar hij toen deelgenoot van was, wij kunnen dat toch eigenlijk ook niet missen. Die doorbraak, Heren. Juist ook degene die van verre staan en die vaak veel bestrijding hebben en die er maar zo moeite mee hebben om zich restloos aan de zaligmaker van zondaren toe te vertrouwen. die altijd maar voor de streep blijven staan, die teruggehouden worden en ze weten zelfs niet eens te zeggen waardoor het soms is. Heren, als er zulke in ons midden zijn, wilt u ze tot die doorbraak brengen, dat ze het echt mogen leren geloven, dat in de borg van Golgotha alle zaligheid gelegen is, voor heden en toekomst, voor leven en sterven. Zegen ons, heren, als wij vanavond hier rondom uw woord bij elkaar zijn, met degenen die met ons meeluisteren. En wilt u dat woord van u niet alleen maar voor ons en onder ons tot zegen stellen, maar wilt u het ook gebruiken waar het vandaag ook verkondigd is of nog verkondigd wordt. Heren, breid uw koninkrijk uit in ons land en over de ganse wereld. Laat het weten, heren. Laat het ook in deze tijd. Laat het ook onder ons volk weten dat er een zaligmaker van zondaren is. En dat uw woord waar is. En dat gij toch uw rijk vestigt. Ook al lijkt het er helemaal niet op. Al lijkt het tegendeel eerder het geval te zijn. Laat het weten, heren. Door het te betonen, door het te bewijzen, door de tekenen van op te richten. Door uw daden te stellen. Dat de Heere Jezus ook een volk heeft. En dat hij dat volk vergadert, bezig is het te vergaderen. En dat hij ze tot zich trekt, omdat hij van de aarde verhoogd is. En hij had de belofte, hij heeft het zelf ook mogen zeggen, ik als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Trek ze dan, heren, uit alle hoeken en uit alle gaten en overal vandaan, uit alle volkeren van deze wereld. Trek ze tot u en tot uw zalige dienst. Hoor ons, o God, vergeef ons onze zonden en bewaar ons ook voor alle zonden. Heren, we bidden u ook voor hen die het evangelie vandaag niet kunnen horen. Zij dat ze door ziekte daarvan verstoken zijn, of wat er dan ook mag wezen, heren, als reden van hun afwezigheid. Denk aan allen in genade, ook aan diegenen die er geen prijs op stellen. En voor wie de Goede Vrijdag alle betekenis heeft verloren, misschien wel nooit betekenis heeft gehad. En zo zijn er zoveel onder ons volk, voor wie Goede Vrijdag en voor wie Pasen nietszeggende termen geworden zijn. O God, er zijn er zoveel die ten dode toe wankelen. Grijp er nog en breng ze nog tot de kennis der waarheid. En geef dat uw kerk, dat degene die u vrezen, die het weten mogen, lichtende lichten mogen zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Hoor ons, heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 119, de versen 25 en 26. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is, ja, vroeger noemden we dat de ondergrondse kerk, maar die kerk is niet zo ondergronds meer. Maar u weet, we bedoelen de kerk in Oost-Europa. 25 en 26 van Psalm 119 willen we met elkaar zingen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, het hoogwaardig volk heeft mij op het felst bespot. Als de dood gekomen is, moet ook de begrafenis volgen. Dat is nog zo, dat is altijd zo geweest. Dat was bij de Heer Jezus ook het geval. Hij is gestorven. Gestorven aan het vloekhout. Hij heeft het hoofd gebogen en de geest gegeven. En toen was het leven eruit. En toen moest hij, en daar zorgde hij zelf natuurlijk niet voor, toen moest hij begraven worden. Het was wel een nieuw onderdeel van zijn vernedering, zoals het begon bij zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis. Het is allemaal vernedering. Het hoort allemaal bij de weg die hij gaan moet. De weg van de man van smarten. Het moest allemaal gebeuren omdat het hoorde bij de vergelding op de zonde. De zonden van de zijnen die hij allemaal op zich had verzameld. Maar tegelijkertijd zal in de manier waarop de Zonen Gods begraven wordt, niet alleen maar een element van nieuwe vernedering zichtbaar worden. Er zal ook, als het ware, een ombuiging van de lijn zichtbaar worden, waardoor de lijn die tot nog toe steeds naar beneden en steeds dieper afgedaald is, gaat ombuigen en straks gaat worden de lijn der verhoging, der verheerlijking. Juist bij de begrafenis van de Heer Jezus is al iets te zien van wat op de paasmorgen nog veel duidelijker zichtbaar gaat worden, namelijk dat de lijn van het lijden straks ombuigt en naar de verheerlijking gaat. Hoe dat dan gegaan is bij de begrafenis, wel, daar zou veel over te zeggen zijn en dat doet het woord van God ook, want al de evangeliën vertellen er ons in korte woorden of van. Maar waar we ons vanavond op willen concentreren is nog niet eens zozeer de begrafenis zelf, maar de voorbereidingen voor de begrafenis. Datgene wat onmiddellijk aan de begrafenis van het lichaam van de zaligmaker vooraf ging. En dan zullen we het vanavond hebben aan de hand van onze tekst over Jozef van Arimathea, die naar Pilatus, naar de Romeinse stadhouder is gegaan. En die aan de Romeinse stadhouder het verzoek gedaan heeft of hij hem het lichaam van de gekruisigde Jezus niet zou willen afstaan, zodat hij, Jozef, dat lichaam zou kunnen begraven. Wij zullen vanavond dus met name letten op de activiteiten van deze Jozef. Ik zeg voornamelijk, in ieder geval zal het niet uitsluitend over de activiteiten van deze Jozef gaan. Over wiens werkzaamheden zal het verder gaan vanavond? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Over wie behalve Jozef van Arimathea zal het in de prediking verder nog gaan? Ja, over Pilatus. Want die doet ook wat in deze geschiedenis. En over de hoofdman, daar lezen we ook iets van. Ja, maar dat zijn figuren op de achtergrond. Jozef van Arimathea is belangrijker dan Pilatus en belangrijker nog dan die hoofdman in deze geschiedenis. Over wie zal het verder gaan? Misschien dat er iemand is die heel slim is en die zegt, ja, nee, was er niet nog iemand bij die begrafenis van Jezus? Was er behalve Jozef van Arimathea ook nog niet een zekere Nicodemus, zeker? Maar die komen wij in onze tekst niet tegen. Die wordt in een ander evangelie ook wel vermeld als degene die samen met Jozef voor de verzorging en de begrafenis van het lichaam van de Heer Jezus zorg hebben gedragen. Nee, er is er nog één over wie het vanavond gaan moet. Jozef, en dan wat mij betreft die twee anderen, Pilatus en de hoofdman ook. Maar God, wat God in deze geschiedenis doet. God, de Vader. We volgen onze tekst eerst. En die begint ons te vertellen dat het avond geworden was. Nou kenden de Joden twee avonden. U komt dat tegen in de geschiedenis van het paascha. Dat paaslam moest geslacht worden. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking die u natuurlijk ook wel kent. Tussen de twee avonden. Wat betekent dat dan? De eerste avond, zoals de Joden die rekenden, was van 3 tot 6 uur, 's middags. Dus de namiddag. En de tweede avond begon na 6. Tussen de twee avonden is dus 6 uur. Nu zal Marcus bedoeld hebben bij vers 42, als het nu avond was geworden, niet die tweede avond die om 6 uur begon, maar die eerste avond van 3 tot 6. Het laatste deel van de middag. Want om 6 uur, zo wordt ook gezegd, breekt de volgende dag eigenlijk al aan. Dat is anders dan bij ons. Bij ons breekt de nieuwe dag om 12 uur, middernacht aan. Bij de Joden was dat om 6 uur 's avonds. Als dus die tweede avond begon. Maar als dit keer de klok 6 uur aanwijst, of daaromtrent, als er 3 sterren aan de hemel zichtbaar zijn, dat is eigenlijk het punt waarop de nieuwe dag begint, dan begint dat keer de Sabbat. En dat is een hele bijzondere Sabbat. Het is de Sabbat van het Paasfeest. En Johannes vertelt in zijn evangelie dat die dag van de Sabbat groot was. Nou, stel je nou voor dat op die Sabbat, zelfs alleen maar op het begin van die Sabbat, daar nog kruisen staan met lichamen aan het kruis. Gevloekten dus. Dan zou de hele feestdag verstoord zijn. Dan zou het land, zo zegt het woord van God zelf, dan zou het land verontreinigd worden. En vandaar dat op die eerste avond tussen 3 en 6 uur alles snel in het werk moet gaan. Want dan moeten die lichamen van de kruisen afgehaald worden en dan moeten ze op de een of andere manier ter aarde besteld worden, weggedaan worden, zodat het land niet verontreinigd zal worden en zodat ze straks toch ongehinderd die grote Sabbat van het Paasfeest zullen gaan vieren. Dus er moet haast gemaakt worden om de begrafenis alsnog te regelen. Maar wie zal dat doen? Wie zal dat doen? Hoe ging dat trouwens met lichamen van aan het kruis gestorven mensen? Daar werd niet veel omhaal mee gemaakt. Dat waren misdadigers die op deze manier terechtgesteld waren en het leven moesten beëindigen. En daar maakte men niet veel drukte om. Als die weggedaan moesten worden, dan werden ze weggedaan. Dan bekommerde zich daar niemand verder over. Eigenlijk hoorde dat ook als een onderdeel bij hun straf, dat ze een eerloze ter aarde bestelling kregen. Eigenlijk werden ze niet eens begraven. Ze werden gedumpt in het dal van de zoon van Hinnom, waar ook het straatvuil gedumpt werd. En waar ook de kadavers van dode beesten werden neergegooid. Dat was de plek waar kruiselingen werden weggebracht. Dat stond Jezus' lichaam ook te wachten. Dat was het plan. Zo stond het ook al in de profetie. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. En daar hoeven geen mensen aan te pas te komen. Dat kunnen die soldaten wel, of dat kunnen wel een aantal mensen die daar speciaal bij de reinigingsdienst in Jeruzalem horen. En dat hoeft allemaal niet zo lang te duren ook. Maar als dat nou met de Heere Jezus niet zou gebeuren, hoe moet dat dan voorkomen worden? Of zal het met hem ook zo gaan, zoals met die 2 andere kruiselingen? Zal hij die schande ook nog moeten ondergaan, dat zijn lichaam als straatvuil zal worden weggedaan van de aarde? Zullen zijn discipelen dat toelaten? Is er dan niemand van zijn discipelen? En ze hebben toch allemaal via Petrus betuigd, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Is er dan niemand van zijn discipelen die zal voorkomen dat dat gebeurt? Dat in ieder geval hem deze smaadheid bespaard blijft? Die vrouwen die erbij gestaan hebben, zij het dan op een afstand toen de heiland, hun heiland, aan het kruis stierf, en die er getuigen van geweest zijn dat hij de geest gaf, zullen die het toelaten, moeten toestaan, dat straks dat lichaam van het kruis wordt gehaald zonder veel voorzichtigheid, en dat het weggevoerd zal worden tot daar buiten Jeruzalem. Hoe zal dat nou gaan met het lichaam van de Here? Als wij op een normale manier in onze gezinskring, in onze familiekring hebben gefunctioneerd, dan hebben we toch ook hoop en verwachting dat ze ons na ons sterven nog fatsoenlijk en zorgzaam en pietijdvol behandelen, nietwaar? En dan wil je dat toch ook voor je gestorven geliefden. Daar zou je toch alles voor willen doen. Dat dat lichaam waar je toch ook van gehouden hebt. Dat die handen die je toch ook gekoesterd en gestreeld hebt. Dat je dat gezicht waar je je kussen op gedrukt hebt. Dat dat toch op een pietijdvolle manier naar de laatste rustplaats gebracht wordt. We zouden het toch niet kunnen verdragen, alleen de gedachte al, dat daar zomaar wat mee gebeurde in onverschilligheid. Moet dat dan met het lichaam van de Heer Jezus wel gebeuren? Ach, hoe zou het eigenlijk anders kunnen? Het was het lichaam van een misdadiger. Dat bewijst het feit dat hij aan het kruis gestorven is. En met het feit dat hij aan het kruis gestorven is, is zijn lichaam ook onder de zeggenschap van de Romeinse stadhouder gekomen. Hij alleen kan beslissen wat er over dat, met dat lichaam gebeurt. En het staat aan de stadhouder vrij om dat lichaam aan familieleden te geven, als die dan, ondanks alles wat die persoon op zijn geweten had, toch voor een eervolle begrafenis willen zorgen, dan kan Pilatus dat aan de nabestaanden geven. Maar waar zijn de nabestaanden? Zijn moeder is al vertrokken van Golgotha, omdat hij haar weggezonden heeft samen met Johannes. Van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Zijn broers, die geloven niet eens in hem. Dus hoe kan het nou voorkomen worden dat dat lichaam van Jezus op zo'n oneerbare manier zal worden weggedaan? En nog belangrijker dan deze vraag. Hoe moet het nou met het woord van God? Zojuist aan het kruis is er nog weer een profetie vervuld. Er zijn al zoveel profetieën vervuld. Dat ze zijn klederen verdobbelen zouden, het is vervuld. En zo pas nog, ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Denkt u maar aan die soldaat met zijn speerstoot. Zojuist nog dat andere woord, geen been van hem zal gebroken worden. Ook toen de soldaten kwamen met zware mokers om de beenderen van de ene en van de andere kruiseling te breken en het proces van de sterven te verhaasten, toen hebben ze Jezus niet geslagen met die mokers. Want geen been van hem zou gebroken worden. En tot nog toe heeft God gezorgd dat al zijn beloften, al de profetieën tot op de letter toe vervuld werden. Maar daar staan er nog twee beloften in de schrift. En de ene is, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zal zien. En de andere belofte is, men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hoe moet het daar dan mee? Blijven die beloften onvervuld? Vallen die beloften ter aarde? Dan is Gods woord onbetrouwbaar. En dan kan het 100 keer betrouwbaar gebleken zijn, maar de 101ste en de 102ste keer blijkt het niet betrouwbaar te zijn. En dan kun je er toch niet op aan. Want wat is dan wel en wat is dan niet betrouwbaar? En dan kun je altijd nog bedrogen uitkomen. En dan kun je je altijd nog voor eeuwig vergissen als je op het woord van God vertrouwt. Ziet u wat er op het spel staat? De eer van de Zoon van God in de wijze waarop er met zijn lichaam zal worden omgegaan. En de waarachtigheid van het woord van God, zal het betrouwbaar zijn of niet? En op dat moment kwam Jozef. Niet eerder en niet later. Jozef van Arimathea. We kennen hem niet. We zijn hem nog nooit tegengekomen in het evangelie. Nicodemus dan al wel. Maar daar gaat het nu vanavond niet over. Maar Jozef. We hebben nog nooit van hem gehoord. Hoe komt hij nu ineens op het blad van het evangelie verschijnen? Uit Arimathea komt hij, een stadje 20 kilometer noordoost van Jeruzalem. Maar nu woont hij kennelijk in Jeruzalem. Nu is hij van zijn geboorteplaats verhuisd naar Jeruzalem, want daar heeft hij een graf. Daar heeft hij zich vast een graf laten uithouwen in de rotsen. Wie is deze Jozef? Wat weten we van hem? We weten van hem het volgende, gemeente. We weten dat hij, zo zegt Marcus het in onze tekst, dat hij een raadsheer was. Een raadsheer, daarmee wordt hier bedoeld een lid van de raad, van de Joodse raad, ofwel het Sanhedrin. Die 70 leidslieden, geestelijke leidslieden, die voor een deel tot de partij van de Sadduceeën behoorden en voor een ander deel tot de partij van de Farizeeën. Daar was deze Jozef er één van. Niet zomaar de eerste, de beste dus, maar een raadsheer, een belangrijk man, een man met een geestelijke positie, een geestelijke gezagsdrager. Hij wordt ook een eerlijk raadsman genoemd. Dat woord eerlijk, dat is een oud-Hollands woord en dat betekende vroeger ook zoiets als eerbaar. Nobel, edel, achtenswaardig. Het was dus iemand van aanzien. Een raadsheer van behoorlijke komaf. Dus een lid van het Sanhedrin. Heeft hij dan meegedaan met de beraadslagingen zoals die in deze dagen hebben plaatsgevonden? Was hij erbij toen Jezus daar voor de raad gebracht werd en toen hij beschuldigd werd door valse getuigen en toen de hoge priester Caiaphas hem bezwoer dat hij zou zeggen of hij de zoon van God was en toen Jezus daar voor het Sanhedrin door de dienaren van het Sanhedrin geslagen en bespuwd was, was deze Jozef daarbij? Of die erbij geweest is, weet ik niet, gemeente. Het kan wezen dat hij afwezig was. Maar evangelieën, en u moet het maar eens nagaan, in de vier evangelieën waarover deze Jozef een paar dingen gezegd worden, dan heeft hij niet mede bewilligd in hun raad en wandel en handel. Hij is het dus met hen niet eens geweest. Het zij dat hij daarom afwezig was, het zij dat hij daarom aanwezig zijnde gezwegen heeft, maar als er gestemd is over de dood van Jezus, dan heeft hij zijn stem niet daarvoor uitgesproken. Hij heeft niet mede bewilligd in hun raad en handel. En verder wordt hij genoemd, ik denk dat dat in Lucas staat, een goed en rechtvaardig man. Dus een uitzondering op de regel waar de apostel Paulus van schrijft in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig. Dan moet hij de enige uitzondering geweest zijn, want hij wordt hier dus rechtvaardig genoemd, terwijl Paulus zegt er is geen mens rechtvaardig. Nee gemeente, hij is geen uitzondering geweest. Dat hij goed en rechtvaardig genoemd wordt, dat is omdat hij door de genade Gods goed en rechtvaardig gemaakt was. Wat betekent? Dat hij de genade Gods in zijn leven heeft leren kennen. dat hij een godvruchtig mens is geworden. En dat wordt nog weer aangegeven op een andere plaats, hier dan weer in vers 43, dat hij zelf ook het koninkrijk Gods was verwachtende. En met deze uitdrukking ben je er eigenlijk in één keer weer terug in de kerstgeschiedenis, waar zoiets ook geschreven staat van die andere mensen, van wie gezegd wordt dat ze rechtvaardig waren en godvrezend, en dat ze het koninkrijk Gods verwachten, Zacharias en Elisabeth. En in de buurt van Hanna ben je nu ook. Anna, van wie geschreven staat dat ze de verlossing van Jeruzalem verwachtte, en Simeon. Dat was dat overblijfsel. Dat waren die weinigen die er in die dagen nog waren, te midden van allerlei afval en te midden van allerlei vormendienst, waren er toch ook nog onder Israël die in oprechtheid Gods woord lazen en naspeurden of de Heere zijn woorden nog niet zou waarmaken en de beloofde Messias zou zenden. Hier heb je er nog één. Al heb je daar nooit van hem gehoord en al wordt er over hem nog geen letter gezegd in het voorafgaande gedeelte van de evangelie. Hij was dan zo'n stille in het land, begeerig naar de echte verlossing. En dan nog één ding wordt van hem gezegd, Matthäus vertelt dat hij zelf ook een discipel van Jezus was. Een volgeling. Er was een band gekomen tussen hem en Jezus, tussen hem en het woord van de Heere Jezus. Dat woord had zijn hart ook geraakt. Dat woord had hem ook ingenomen voor de Heere en voor zijn dienst. Maar niemand heeft het tot op dit ogenblik geweten. Waarom niet? Omdat hij er nog nooit voor uitgekomen was. En waarom was hij er nooit voor uitgekomen? Johannes weer, hoofdstuk 19, vertelt dat hij bedektelijk een discipel was uit vrees voor de Joden. Hij is al die tijd door vrees geleid. En mensenvrees legt een strik. En mensenvrees is er de oorzaak van dat je je mond gesloten houdt. En dat je er niet voor uit durft te komen. Ook niet voor je meest innerlijke overtuigingen. En voor je meest innerlijke hoop en verwachting. Zo was het bij deze Jozef. En waarom was hij dan zo bang? Wat was dan de vrees voor de Joden? Wel, Johannes 12 vertelt ons dat de Joden hadden besloten dat als iemand Jezus zou belijden, zou hij uit de synagoge geworpen worden. Dan zou hij worden geëxcommuniceerd. Dan zou hij er buiten gezet worden. Dan was hij iemand die niet meer meetelde. Niet meer in de synagoge meetelde. En als je onder het Jodendom niet meer in de synagoge meetelt, dan tel je eigenlijk onder het volk ook niet meer mee. Wat dat betekent, dat ostracisme, dat er buiten gezet worden, dat zou je eens moeten vragen aan een moslim die christen geworden is en die door zijn hele familie als dood verklaard wordt. Nou, dat stond Jozef van Arimathea voor ogen als hij de moed zou hebben om ervoor uit te komen dat hij ook een discipel van Jezus was geworden. Dat durfde hij niet aan. U zegt, maar dan heeft die man een moeilijk leven gehad. Nou, dat heeft hij ook. Dan had hij eigenlijk een innerlijke overtuiging en een innerlijke begeerte om de Heere te kennen en meer van hem te kennen. En hij durfde dat nooit tegen de Heere te zeggen. Hij durfde dat nooit tegen een medemens te zeggen. Misschien dat hij het eens meegemaakt heeft in dat Sanhedrin, dat toen er al eens eerder over Jezus van Nazareth gesproken werd. En laatdunkend en negatief over Jezus gesproken werd. En toen Nicodemus die ene keer op een hele voorzichtige manier, lees het in het slot van Johannes 7, een goed woord voor de Heer Jezus durfde te spreken. En toen hem onmiddellijk de mond gesnoerd is, toen heeft hij kunnen ontdekken dat Nicodemus toch ook eigenlijk anders dacht over Jezus. Had Jozef dan maar eens een keer de moed gehad om Nicodemus eens een keer op te zoeken en hem vertrouwelijk te spreken onder vier ogen over zijn innerlijke gevoelens, dan had hij tenminste een medemens gehad met wie hij zou kunnen spreken. Maar gebrek aan moed belemmerde hem daarin ook. Wat kan een mens zichzelf in de weg staan, nietwaar? Wat kan een mens zichzelf ook door gebrek aan moed in de weg staan? Wat kan hier lang zelf de oorzaak van zijn dat hij in het duister verkeert? Nou, deze Jozef komen we dus tegen in onze tekst. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar Pilatus. Want op een onnavolgbare manier heeft God door zijn geest in het hart van deze Jozef gewerkt. En hij heeft hem tot een beslissing gebracht. En door dat onwederstandelijke, en hier ziet u waarom we over onwederstandelijke genade spreken. Door dat onwederstandelijke werk van de Heere in zijn hart, durft Jozef nu dingen te doen die hij eerder niet heeft gedurfd. Niemand anders doet het. Maar hij doet het. Naar Pilatus gaan. Terwijl hij geen familie van Jezus was. Hij gaat toch aan Pilatus vragen, mag ik het lichaam van Jezus van het kruis nemen? En mag ik het verzorgen? En mag ik het begraven? Dat was niet gemakkelijk voor Jozef. En dat dat niet gemakkelijk is geweest voor Jozef, dat wordt ons door Marcus ook verteld, want in vers 43 staat dat Jozef zich eerst verstoutte. Zich verstoutende ging hij in tot Pilatus. Wat is dat? Als iemand zich verstout, dan verzamelt hij moed. Dan zoekt hij overal vandaan moed te krijgen, zichzelf moed in te spreken om iets te doen wat hij eigenlijk niet durft. Waar hij eigenlijk tegenop ziet. Waar hij eigenlijk ook niet overheen ziet. Hij moet zich over allerlei bezwaren heen zetten en zo heeft Jozef dat ook ervaren. De natuurlijke schuchterheid die er bij hem was en de vreesachtigheid die hij tot nog toe gehad heeft. En al die bezwaren die er tot nog toe geweest zijn, daar moest hij zich eerst overheen zetten. Die moesten eerst overwonnen worden, voordat hij metterdaad naar Pilatus kon gaan. Wat was dat dan, waar hij zich overheen moest zetten? Waarom moest hij zichzelf iedere keer moed inspreken? Nou, gemeente, gaat niet maar na. Hij moest naar Pilatus, naar het rechthuis van de Romeinse stadhouder. Dan moest hij aankloppen, dan moest hij belet vragen, audiëntie vragen. Dan moest hij binnentreden als hij binnengelaten zou worden. Consequentie, hij zou ceremonieel onrein worden. Dat was nu eenmaal zo als je het huis van een heiden binnenging. Consequentie daarvan, hij zou aan het hele paasfeest van de Joden geen deel kunnen nemen. Want als je ceremonieel onrein bent, dan sta je buiten al de activiteiten van de tempel. Dan word je er buiten gezet. Dan kun je niet meer meedoen. En daar gaat dan Jozefs paasfeest. Dan moet hij zich eerst overheen zetten voordat hij dat metterdaad durft. Vervolgens, hij gaat naar Pilatus. En Pilatus heeft zich al danig geërgerd aan heel die gang van zaken rondom dat proces van de Heere Jezus. Het is uit alle dingen duidelijk dat Pilatus prikkelbaar geworden is. Als de Joden tegen Pilatus laten zeggen, u moet dat opschrift boven het kruis veranderen, want daar staat dat hij de koning der Joden is, maar dat is hij niet. U moet erop schrijven dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En dan zegt Pilatus, en nou, laat me met rust. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Het is voor Jozef niet eenvoudig om naar zo'n geïrriteerde stadhouder te gaan, die eigenlijk niks meer met die gang van zaken te maken wil hebben. En nu gaat Jozef hem een gunst vragen, terwijl hij niet eens familie van Jezus is. En dan de derde factor, waardoor hij zichzelf eerst moet verstouten. Want als hij dit gaat doen, naar Pilatus gaan. En Pilatus vragen om permissie om het lichaam van Jezus eervol te begraven. Dan sluit Jozef zich eens en voor goed buiten de gunst van zijn collega's Sanhedristen. En dan zullen die de rest van zijn leven in minachting op hem neerzien. En dan zullen ze alsnog doen waar hij nu al een tijd lang bang voor geweest is. Dan zullen ze hem uit de synagoge werpen. Dan zullen ze hem excommuniceren. En dat heeft hij nog nooit er aan gedurfd. Die consequentie. En als hij nu naar het paleis van Pilatus zal gaan, dan zal dat de consequentie ook zijn. Dus moet hij zich verstouten. Maar dat hij het doet. En dat hij het kan doen. Gemeente, dat is nou bewijs dat als Gods genade werkt, die genade onwederstandelijk werkt. En dan gaat het ook van twee kanten. Want als God Jozef zover heeft, dan krijgt hij Pilatus ook zover dat hij een permissie geeft. Natuurlijk is Pilatus verwonderd dat iemand die nog maar kort geleden gekruisigd is, nu al gestorven is. Dat gebeurde zo vaak en zo snel nog niet. En daarom laat Pilatus eerst die hoofdman, die centurio, komen om van hem zekerheid te verkrijgen dat Jezus inderdaad gestorven is. Stel voor dat Jezus nog leeft en hij zou nu het lichaam van Jezus al aan Jozef geven. Dan kan het nog wezen dat hij straks weer herleeft en dat zijn krachten terugkeren. Nee, hij moet eerst overtuigd zijn dat hij metterdaad gestorven is. En die centurio komt en die centurio heeft het allemaal gezien. En die heeft gezien dat hij al zo roepende de geest gegeven heeft. Ja, die kan aan Pilatus vertellen dat Jezus inderdaad gestorven is. En dan zijn de aarzelingen bij Pilatus weg. Dan geeft hij aan Jozef het lichaam van Jezus. Het woord lichaam komt in onze tekst twee keer voor, gemeente. In vers 43, hij begeerde het lichaam van Jezus. Nou zeg ik wat daar in het Grieks staat. Hij begeerde het soma van Jezus. Soma is het Griekse woord. In vers 45, en hij schonk Jozef het lichaam. Maar dan staat daar ptoma. En dat is ook met lichaam vertaald. En ik denk ook dat we het zomaar moeten vertalen. Want dat klinkt eerbiediger. Maar ptoma betekent toch wat anders dan soma. Soma is het lichaam zoals wij dat als mensen bezitten. Dat wij als levende mensen hebben. Maar ptoma, dat is het wat overblijft als de ziel eruit is. Lijk. Maar dat is geen woord voor de Bijbel. Maar het betekent het wel. Jozef krijgt het lijk van Jezus. Zegt dat wat? Ja. Dat zegt dat hij waarachtig gestorven is. Dat zegt dat hij waarlijk tot in de dood gehoorzaam geworden is. Dat zegt dat hij aan al de eisen van het recht van God voldaan heeft. Want voor de zonde van een zondaar kon alleen maar betaald worden door de dood van de Zoon van God. Hij moest een ptoma worden. Gelijk. Zo diep is zijn vernedering geweest. Wat zeggen deze dingen in ons gemeente? Want we verstaan, we luisteren naar het evangelie toch ook met de bedoeling dat we er lering uit trekken, dat we er geestelijk onderwijs uit krijgen. Ik zei u dat we het over Jozef zouden hebben. Maar we zouden het ook over God hebben. Wat doet God nou in dit alles? Ik wens u, wijs u op twee dingen. In de eerste plaats openbaart God hier op een wonderlijke manier zijn soevereiniteit. Zijn soevereiniteit. Dat beleiden we niet, maar dat er geen ding bij geval gebeurt. En dat we in alle dingen het godsbestuur hebben te zien. Ik zeg niet dat we overal het godsbestuur in zien. En ik zeg ook niet dat we overal het godsbestuur in kunnen billijken. En dat we het er overal direct mee eens zijn. En dat we het altijd kunnen herkennen als het werk van de hand van een genade God. Maar er is overal wel dat bestuur van God. De leiding, de hand van de Heere in. Ook wat er op Golgotha gebeurt. Ook in het feit, wonderlijk was dat niet, hè. Daar dacht nou geen mens aan. Dat heeft nou ook geen mens proberen te voorkomen. Toen daar dat lichaam van de Heere Jezus, dat dode lichaam van de Heere Jezus hing, terwijl die twee andere kruiselingen nog leefden. En toen die Romeinse soldaten kwamen met hun zware mokers. En daar had geen mens aan gedacht dat er nog een schriftwoord in de Bijbel stond dat van het paaslam geen been gebroken zou worden. Maar God zorgt ervoor dat het vervuld wordt. Alle dingen gaan naar de raad van zijn wil. En in zijn soevereiniteit bestuurde hij toen ook dat ze wel de beenderen van de ene en de beenderen van de andere braken, maar de beenderen van Jezus niet. En zo zorgt God er in zijn soevereiniteit voor dat zijn eigen woord tot op de letter, tot op de titel en de jota vervuld wordt, gemeente. Toen en nu en altijd. Zo zorgt God er in zijn soeverein bestuur van de gang der dingen voor dat zijn woord waarachtig zal blijken. En als zijn woord zegt, gij legt mij in het stof des doods. David in Psalm 16. Maar gij zult niet toestaan dat uw heilige de verderving ziet. Dan is er niemand op Golgotha en niemand in Jeruzalem, niemand onder zijn discipelen en niemand onder de mensenkinderen die eraan denkt dat die belofte ook nog vervuld moet worden. Maar God denkt er wel aan. En als er in de schrift staat dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is, dan is Johannes daar niet mee bezig geweest in zijn gedachten en Maria Magdalena niet en niemand, maar God wel. En in zijn soevereiniteit bestuurt hij de dingen zo dat dat allemaal waar gaat worden. En terwijl niemand het kan en terwijl niemand het doet en terwijl niemand eraan gedacht heeft, gebeurt het toch. Want er wordt geregeerd, gemeente. Er wordt geregeerd, ook in het paleis van Pilatus. Want hij kan nog zo geïrriteerd zijn en hij kan nog zo vastbesloten zijn om nooit meer iets met die zaak van Jezus van Nazareth van doen te willen hebben. En ik kan tegen de Joden zeggen, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En ik kan in allerlei opzichten een mens geweest zijn die iedere keer weer aarzelde en nog eens aarzelde. En die zich uit de hele zaak liever terugtrok. Maar komt daar Jozef van Arimathea met het verzoek, mag ik de stadhouder spreken? Dan gaat de deur open en dan blijft die deur niet voor hem dicht. En als Jozef van Arimathea zijn verzoek gedaan heeft en als Pilatus geïnformeerd heeft bij de centurio hoe het nou met het sterven van Jezus zit, dan geeft hij hem het lichaam van Jezus. Een en al gewilligheid. Hoe komt dat? Omdat het hart der koningen in de hand des Heren is als waterbeken. Omdat hij het neigt tot al wat hij wil. Daar komt het uit. En die waarheid, gemeente, dat God alle dingen regeert en bestuurt. In het paleis van Pilatus, in het hart van Pilatus, in de vervulling van zijn belofte, in het neigen van het hart van Jozef van Arimathea en het vrijmoedigheid geven aan deze nachtdiscipel. Deze waarheid is tot grote troost voor Gods kerk. Want wat er nou ook gebeurt in deze wereld, God gaat nooit van zijn troon af. En wat er nou ook gedacht wordt tegen God en tegen zijn gezalfde, en hoezeer er nou ook gepoogd wordt om zijn touwen af te werpen en zijn banden te verbreken, God gaat nooit van zijn troon af. God is ook niet van zijn troon afgestapt afgelopen dinsdag. Toen onze senatoren in meerderheid die wet hebben goedgekeurd. Die Nederland de primeur geeft. van een euthanasieland te zijn. God gaat ook niet van zijn troon af, als de praktijk misschien nu nog niet direct vanaf 1 januari, maar misschien later toch meer en meer zal gaan blijken te zijn, een praktijk waarbij het leven van wilsonbekwamen en anderen niet meer telt. God gaat ook niet van zijn troon af, als u of ik later misschien gaan dementeren en in een nog een helder ogenblik een stuk vrees te verwerken krijgen van wat gaat er met ons in het verpleeghuis gebeuren. God regeert. God regeert. En niemand anders. Alles staat onder zijn controle. En als we dan mogen behoren bij degene waarvan de apostel zegt dat ze God lief hebben, dan moeten alle dingen nog medewerken ten goede ook. Dat zie je hier toch? Dan zorgt God voor het dode lichaam van zijn kind Jezus. En dan zorgt God ook wel voor al degenen die om Christus wil tot kinderen zijn aangenomen. Ook in hun uiterste. Want alle dingen moeten de zulken medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn en die hem waarlijk hebben leren lief krijgen. Gemeente, dat hangt gelukkig niet van mensen af. Dat hangt gelukkig niet van een regering af. Dat kan een mens ook niet ongedaan maken. Wat er allemaal gepoogd is om dat ongedaan te maken in deze dagen van het sterven van de Heere Jezus Christus. Maar God is op zijn troon gebleven. En hij heeft het ook toen zijn zoon zich in de dood vernederd had. Klaarlijk en helder bewezen voor die het maar zien wil dat hij nog altijd de teugels van het bewind in handen heeft. Is dat nou ook uw troost? Is dat nou uw troost bij alle onzekerheden die er zijn en die er misschien zullen gaan komen en waar u misschien allerlei vrees voor kunt gaan krijgen? Ach, wat kan een mens allemaal niet aan vrees en aan zorg, als hij aan de toekomst denkt, bij zich dragen? En toch hoeft het niet. Als je naar beneden kijkt, jawel. Maar als je omhoog mag zien, als je op deze God mag zien, alle dingen werken mee ten goede. Hoe had dat nou ooit anders gekund als God niet ingegrepen had? Hoe had het dan met het lichaam van Jezus moeten aflopen? Maar God greep in op het juiste moment. Straks wordt dat lichaam weggelegd. Dan krijgt de koning, ja, de koning der doden, toch een koninklijke begrafenis. En geen ezelsbegrafenis. Maar als hier je vastheid niet ligt, dan ligt hij nergens. Dat is de consequentie. Als u hier de rijkdom, de vastigheid, de troost van uw leven niet in vinden kunt, omdat u die God niet kent, en in zijn genade geen veiligheid gezocht en gevonden hebt, dan hebt u geen troost. Dan is alles onzeker. Dan bezwijkt u er een keer onder. En het tweede, gemeente, het tweede waar wij hier lering uit trekken, wat we als lering hier uittrekken, dat is dat wij hier ook een hele bijzondere openbaring zien van de manier waarop God in zijn genade zondaren zalig maakt. Want over wie gaat het nou in onze tekst? Over Jozef van Arimathea. Een eerlijk raadsheer. Een rijk man. Een rijk man. Een rijk man. Heeft de Heere Jezus niet gezegd: hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben ingaan in het koninkrijk Gods? Heeft de heiland niet gezegd dat al die goederen die je op aarde verzamelt, even zoveel ballast kunnen gaan worden voor je ziel. En dat al dat slijk van deze aarde aan de vleugels van het gebed en van het geloof kunnen gaan kleven, zodat je met de dichter moet zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En zegt de apostel niet aan de brief aan de Korintiërs, ge ziet uw roeping, broeders, dat ge niet zijt vele rijken. En toch deze Jozef. En toch, als een uitzondering, deze Jozef. Over wie gaat het nou eigenlijk in onze tekst? Over een raadsheer. Over iemand die samen met die andere 69 van de Joodse raad gestrikt zaten in dat ritualisme en in die vormendienst en in dat uiterlijk dienen van de Here en in de vijandschap tegen een ieder die een andere weg der zaligheid wees. Die kring van mensen die altijd aan de vormen en aan het uiterlijke vast wilden houden en die daar hun godsdienst in vonden. Maar waren ze toch? Dat waren ze toch, mensen die het buitenkant van de drinkbeker reinigden en van binnen vol onreinheid waren. Dat waren toch die mensen tot wie de Heere Jezus die vernietigende woorden gesproken heeft. Gij geveinsden. Waar hoorde hij bij? Bij die kring. En toch. Verklaart dat eens. Er is maar één woord dat verklaart. Alzo is geweest het welbehagen voor u. Daar was nou niks van Jozef bij. Dat was Gods verkiezende liefde. En toen is deze Jozef in contact gekomen met de Heer Jezus. En dat woord dat heeft indruk op hem gemaakt. Waar hij hem gehoord heeft, ik weet het niet. Of dat hij hem misschien alleen maar van horen zeggen gehoord heeft. Ik weet het niet, maar in ieder geval het woord heeft een band gelegd. Het woord heeft zijn hart geraakt. Maar het is nog niet diep genoeg gegaan. Het is nog niet zo diep gegaan dat Jozef ervoor uit durfde komen. En dat hij openlijk met zijn vroegere leven durfde breken. Hij heeft er vaak over nagedacht. Hij heeft vaak gezegd, ja eigenlijk zou ik, eigenlijk moest ik. Ja, en hij heeft gevoeld dat het er naartoe moest. Hij heeft gevoeld dat het er een keer van komen moest. Maar iedere keer was er een drempel. En het was een hoge drempel. En als hij dacht dat hij over die hoge drempel heen kon, dan bleek dat er achter die hoge drempel nog een hogere drempel stond. En iedere keer bleef hij toch maar weer bij zijn besluiteloosheid om zijn leven zo verder te laten voortgaan. En in stilte de Heere te volgen. Incognito. Maar hij wist wel dat dat niet kon. En dat gaf hem ook geen vrede. Het gaf hem ook geen rust. Maar bekijk het nou eens van Gods kant. God, ik zeg het maar heel eenvoudig. God hield hem achter de hand. God had hem in reserve. Want God zou hem later gaan gebruiken. En als het moment er is waarop God hem wil gaan inschakelen, dan geeft God hem vrijmoedigheid. En dat is uitgerekend op het moment waarop de Heer Jezus niet meer spreekt. Waarop hij zijn laatste woorden gesproken heeft. En zijn mond zwijgt in de dood. Dat is uitgerekend op het moment waarop er aan het kruis niet meer een soma, maar een ptoma hangt. Een lijk. Als de discipelen al lang gevlucht zijn, dan komt Jozef. Dan. Als God hem ertoe brengt. Gemeente, wat zegt dat? Oh, wat een troostrijk woord is dit. Daar hangt het nou maar van af. Daar hangt het nou maar van af in uw leven. Die God zoekt in al uw zielsverdriet. En die misschien zoveel in hem zou willen zien en zo weinig van hem ontvangt en van hem beleeft. Die vanuit de verte misschien wat ziet, maar de moed ontbreekt en de vrijmoedigheid om ervoor uit te komen is er niet. En er gaat misschien het een en ander in uw ziel om, maar u breekt er al de bezwaren niet door. Er staan zoveel drempels en u moet over al die drempels heen. Zal het een keer tot een doorbraak komen? Weet u, we kunnen wel eens zeggen, en dan moet je maar geloven. Dan moet je maar geloven. We kunnen wel zeggen, Nicodemus, of Jozef van Arimathea, en in gedachten kunnen we hem dat allemaal vertellen. Jozef, je had eens een keer met Nicodemus moeten gaan praten. En dan had je in ieder geval misschien een medemens geontmoet die dezelfde dingen doorleefde. En dan had je misschien elkaar tot steun kunnen wezen. En je moet eens een keer wat zeggen en je moet het eens een keer durven. Maar als we zo redeneren, dan redeneren we zo niet uit wijsheid. Want niet Jozef moet en niet Jozef moet nog eens een keer wat. En niet Jozef moet eens een keer... bepaalt de tijd. En God weet wel wanneer hij wat doet. En God doet het op zijn tijd. Kon de Heere dat nou niet eerder doen bij Jozef? Nee. Nee. Want dan was Jozef met de andere discipelen ook gevlucht. Dan was hij ook aan Jezus geërgerd geworden. Dat God het nu op dit moment bij Jozef doet, dat is omdat hij op dit moment van deze Jozef gebruik zal maken. Omdat Jezus, daar heb je de belofte, bij de rijke in zijn dood moet zijn. Daarom nu. En daarom is er een wachtenstijd. Want er is een vindenstijd. De oplossing is niet als wij... met mensen aan het praten zijn en pastoraal met hem bezig zijn, dat we ze er opwekken en toe aansporen en over de streep trekken en over de drempel halen en zeggen, en nou moet je het maar eens geloven. God heeft overal bij iedereen zijn eigen tijd voor. En daarom staat er in de psalmen, wacht op de Heere, God vruchten schaar, houd moed. Daarom staat het er. Nee, niet om maar lijdelijk af te wachten, trek de verkeerde conclusie nou alstublieft ook weer niet. Als ik zeg dat God overal zijn eigen tijd voor heeft, dat wij dan moeten zeggen, oh, maar dan moet ik het maar afwachten en dan zal het wel komen op de tijd die de Heere bepaald heeft en dan hoef ik er niks aan te doen. Zo is ben ik bij Jozef van Arimathea niet gegaan. Die man die kon dat niet. Die kon daar niet rustig gaan zitten. En die kon dat niet rustig afwachten. Die heeft in die wachtenstijd geworsteld. Die heeft met zijn besluiteloosheid geworsteld. Die heeft met zijn aarzelingen geworsteld. En die heeft met die roepstemmen van de Heere geworsteld. En toen het Gods tijd kwam, toen brak het licht door. De Heere wacht, werkt nu eenmaal op zijn tijd, langs zijn weg, bij trap en bij mate. Maar waar het dan wel terecht moet komen, dat is waar het bij Jozef van Arimathea terecht kwam. En waar was dat? Bij Jezus de gekruisigde. Daar moet het dan wel naartoe. Dan moet het wel naar de kennis van hem. En naar de openbaring van de liefde van het hart tot hem. Dan moet het wel toe naar dat zaligmakende geloof. En als dat zaligmakende geloof gelooft. Dan kan Pilatus stadhouder zijn in Jeruzalem. En dan kunnen de 69 leden van het Sanhedrin lelijk naar je kijken. En je voor altijd minachten en buitensluiten. En dan kun je overal buiten gezet worden. Maar als het levende geloof in de gekruisigde Christus gelooft. Dan moet het hem hebben. En dan zie je Jozef naar dat kruis gaan. En met handen. Zo teer als dat mogelijk is voor een man. dat geschonden lichaam van Jezus van het kruis halen. En intussen heeft hij hulp gekregen van zijn broeder Nicodemus. Ook zo'n nachtdiscipel die nu in dat daglicht komt. En dan ziet u ze bezig met dat dode lichaam van de Heere om het in linnen te wikkelen. En specerijen tussen de zwachtels in te doen. Om dat lichaam dan neer te leggen in het nieuwe graf dat voor Jozef zelf bestemd was. Hij mag dat hebben. En dan ziet u in dat alles de liefderijke zorg van de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die waar maakt wat hij gezegd heeft. Dat Jezus bij de rijken in zijn dood is geweest. En dat zijn heilige de verderving niet zien zal. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Genadige God, wij danken u voor uw woord en voor uw werk zoals dat in uw woord openbaar komt. Zoals u het ons ook getoond hebt, Heere, het werk van uw soevereiniteit, het werk van uw genade in het zalig maken van zondaren. U hebt er uw eigen methode voor, u hebt er uw eigen tijd voor. U doet dat naar uw eigen inzichten, Heere, en dat maakt het allemaal schoon op zijn tijd. Want toen deze Jozef gebruikt kon worden, toen hij nuttig kon zijn voor de gestorven zaligmaker, toen was hij er ook, omdat u hem toen deed komen. Heere, u maakt alle dingen schoon op uw tijd. Ook op de Goede Vrijdag, ook in al het heilswerk dat gij verricht. En zoals u het bij de Heere Jezus deed, zo zult u het ook doen bij al degenen die u lief hebben. Heere, wat een gelukkig volk. Dat volk waar Jozef bij hoorde en waar die vrouwen bij hoorden, al waren ze toen op dat moment alleen maar bedroefd. En al kwam er geen hand van hun lijf, omdat zij de moed niet hadden en de krachten niet hadden om dat werk te doen. Ze konden alleen maar toekijken en de discipelen waren helemaal nergens. O God, u doet het op uw eigen wijze en u brengt ze wel allemaal terug, want u bent ook de herder die de verstrooide schapen weer terugbrengt. En zo komen ze alle tot kennis der waarheid en zo leren ze alle leven uit de kruisverdiensten van de Heer Jezus. En zo gaan ze er allemaal iets van zien. De een wat meer, de ander wat minder. Van de rijkdom en de genade die er gelegen is in de gerechtigheid van de gekruisigde. Heere, open onze ogen daar ook voor. Meer en meer. En als we er geheel vreemdelingen van zijn. Ach, doe ons dan zien, Heere, dat we in deze donkere, duistere, koude wereld alleen staan. En alleen staan in deze wereld. Dat betekent straks eeuwig alleen zijn. Als niet verandert. O God, daarom. Nu het nog het heden der genade genaamd wordt, wilt u al degenen die nog voor eigen rekening leven, ook in ons midden, met uw onwederstandelijke genade trekken en ze op de weg des levens brengen. En dan schrijven wij u niet voor hoe snel dat doorbrekende werk moet plaatsvinden, want het zou kunnen wezen, Heere, dat u ook een aantal mensen achter de hand wilt houden. In reserve wilt houden voor later tijden. En dat ze daarom een tijd lang in het donker verkeren. Wat weten wij daarvan? Wat weten wij ervan, Heere? Wat wist Nicodemus, wat wist Jozef ervan? En wat wisten anderen ervan dat dat uw plan was met deze mensen? Wij bidden van u, geef ons genade om het helemaal aan u over te laten. Behalve dat ene, Heere. De weg bepaalt u. En de gang waarlangs bepaalt u. En de methode die u gebruikt, die bepaalt u. Maar of het wel of niet gebeuren zal, de verheerlijking van uw genade, Heer, op dat punt mogen we u geen rust laten. Dan moet het van ons gelden wat er van de Emma's gangen staat en zij dwongen hem. Heer, laat dat ook in ons leven gevonden worden. U niet loslaten, tenzij gij die zegen schenkt. Op uw tijd, langs uw weg, tot uw eer. Zegen ons verder, Heere, en laat de vrucht van de bediening van het woord in ons leven niet ontbreken. En laat die zaligmaker Jezus Christus, aan wie gij uw beloften vervuld hebt tot op de laatste toe, laat die zaligmaker ons deel zijn. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Amen. Psalm 16, het derde vers. Vader van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.